Ik wil de draad oppakken in, voor zover er sprake is van een draad natuurlijk, maar in Genesis 13, wil ik nog even naar terug gaan. En we hebben gelezen dat er gesproken wordt over nageslacht, zaad van Abraham, als het stof der aarde. Vers 16 was dat. Ik zal u zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Ja, en dan weer enzovoorts, wandel door het land, zijn lengte en zijn breedte, want ik zal het u geven. Nou, ook aan Jacob zagen we dat in Genesis 28. Vers 13, hè, daar stond dat God zegt, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven, aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. Enzovoorts. Er wordt dus gesproken van land, van stof, van aarde en van aardbodem. Nou, aardse belofte dus. Later zou de belofte van Abraham ook bevestigd worden, of moet ik zeggen uitgebreid, aan het koningshuis van David. He, er zou iemand uit het zaad van David, om het zo te zeggen, op de troon zitten. Een nakomeling van David. Overigens vinden we daar de kern ook al van in Genesis, want de zegening die Jacob aan zijn zoon Juda geeft, daarin zegt hij de scepter, een scepter is koningschap, spreekt van koningschap, de scepter zal van Juda niet wijken. Dus we vinden dat al in Genesis, dat is Genesis 49 dacht ik, ik ga er niet naartoe. Maar waar ik wel even naartoe wil is 2 kronieken, waar ook gesproken wordt over het stof der aarde, 2 kronieken 1. Nou, ik haak even aan in vers 1. Daar gaat het over de zoon van David. Salomo. Shalom, hè. Zijn naam betekent vrede. De vorst met de naam vrede. Hij is dus ook een type van de vredevorst. Nou, het staat er pal achter dat hij de zoon van David is. Hè. Ook een titel van Christus. Salomo, de zoon van David, werd versterkt in zijn koninkrijk. Het gaat over een koninkrijk. Want de Heere, zijn God, was met hem en maakte hem ten hoogste groot. Spreekt dus van, typologisch als voorafschaduwing, spreekt het van de verhoogde Christus. De vredevorst, de zoon van David in zijn koninkrijk. Nou, we hadden het in de pauze over een aantal zaken, maar ook bijvoorbeeld over de 1000 jaar. Hè, die 1000 jaar die we in Openbaring 20 vinden, waarin Satan gebonden is. Dat zal de tijd zijn ook dat het koninkrijk hier op aarde gevestigd zal worden. Nou, we weten van Salomo dat hij een 1000-voudige heerlijkheid had, namelijk 1000 vrouwen. En ook hier in vers 6 vinden we bijvoorbeeld beschreven 1000 brandofferen. De vrouw is de heerlijkheid van de man. Daarom zeg ik dat, een 1000-voudige heerlijkheid. Maar dat begrip 1000 staat ook echt. Dit wordt opgenomen, dus ik hou mijn mond. Maar 1000 speelt een grote rol. Staat typologisch, ik zeg het vrij kort, staat typologisch voor dat koninkrijk, voor die 1000 jaar. En daarom vinden we bij Salomo, de vredevorst, de zoon van David, ook die 1000 terugkeren, zoals hier in vers 6. Maar er wordt in vers 7 gesproken, in diezelfde nacht verscheen God aan Salomo en hij zeide tot hem, begeer wat ik u geven zal. Salomo mocht dus kiezen wat hij van God wilde ontvangen. En Salomo zei tot God, gij hebt aan mijn vader David grote weldadigheid gedaan en gij hebt mij koning gemaakt in zijn plaats. Nu, Heere God, Laat uw woord waar worden, gedaan aan mijn vader David, want gij hebt mij koning gemaakt over een volk, menigvuldig als het stof der aarde. Hier staat Israël dus als volk voor het stof der aarde. Nou, het is een van de schriftplaatsen die ik gewoon even wilde laten zien, om te laten zien dat die lijn ook verder voortgezet wordt. We zullen in latere studies ook nog wel op terugkomen of op terugwijzen. Maar Salomo was dus koning over heel Israël. En hij was, had een volk als het stof der aarde. Nou ja, wellicht kent u het vervolg. Hè? Salomo vroeg om wijsheid. En u weet, de vreze des Heren is het begin van wijsheid. En als je dat zoekt, zoek eerst het koninkrijk van God. Al het andere ontvangt u dan bovendien. En dat kreeg Salomo ook. Hij zocht wijsheid, hij kreeg al het andere bovendien. In de volgende vers. Maar stof der aarde dus als beeld van Israël. Nou, dat lazen we dus ook al in Genesis 13 vers 16 en in Genesis 28 vers 14. Die versen waar ook gesproken wordt over het stof der aarde. Abraham, Isaac en Jacob zaad is dus Abrahams natuurlijk nageslacht. En dat wil zeggen Israël. En het land dat men voor eeuwig of voor de eeuw, voor de aion zou bezitten. Dat is Canaan. Nou, dit vers liet ik net al even zien. Hè, dat hebben we ook al eerder gezien. De beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, die zullen vervuld worden in de toekomst bij het aanbreken van het Koninkrijk der Hemelen. En als ik even heel snel terugga naar, volgens mij, mijn tweede dia. Dan is dat hier, want daar hadden we het in de pauze ook al even over. En ik noemde net de 1000 jaren al, waarin Satan gebonden zal zijn. Dan zal er een geopenbaard koninkrijk hier op aarde zijn. Wellicht kent u dat opwekkingslied. Vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Daar gaat het dus over. En nu snel weer terug. ook een onderwerp van gesprek in de pauze was van, ja, hoe zit dat dan met gelovigen en ongelovigen? Nou, ik wil u laten zien dat het gelovigen zijn die delen in die beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Bijvoorbeeld in Johannes 8. In Johannes 8 vinden we de geschiedenis van de overspelige vrouw in het begin van van dat hoofdstuk. Het is een vrij lang hoofdstuk. Later gaat de Heer in gesprek met fariseeën, met schriftgeleerden, zoals wel vaker. Meestal waren dat boeiende conversaties. Maar de Heer zegt daar, zij zeggen daar in vers 33, wij Joden, hè, bij fariseeën, schriftgeleerden, wij zijn Abrahams zaad. Nou, dat gaat dan nog even verder en dan zegt de Heer in vers 37, ik weet dat gij, dat jullie, Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden. Jullie zoeken mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb, gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij zeiden wij zijn Abrahams zaad, hè? Dus Abraham is onze vader. Dat zeggen ze eigenlijk. Dat zeggen ze dan ook in het volgende vers. Ze antwoordden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tot hem, indien gij Abrahams kinderen waart, als jullie kinderen van Abraham waren, dan zou je ook de werken van Abraham doen. Nou, wat deed Abraham? Hè? Abraham kreeg beloften. Ik heb dat overigens niet gelezen. Dat is Genesis 15. Abraham kreeg beloften. En dan staat er, God zei, ook diezelfde belofte die we al eerder hebben gelezen. Ik ga ze niet allemaal herhalen. Maar er staat, ja, Abraham geloofde God. En dat is hem gerekend tot gerechtigheid. God rekende dat als recht, als juist. Dat hij belofte deed en Abraham zei, oké, u zegt dat, ik geloof dat. Dat rekende God tot gerechtigheid. Dus dat zijn de werken van Abraham. Waar mijn zin is de Heer aan refereert in vers 39. Overigens zien we bij Paulus, de Heer zegt, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zijt gij de werken van Abraham doen. Oftewel, ze zouden jullie geloven, dat zegt hij. We zien bij Paulus, bijvoorbeeld in Romeinen 2, dat hij ook dat begrip Jood beperkt. Hij zegt, nee, een Jood is niet iemand die besneden is in het openbaar, dus zeg maar aan de lijve, hè, dat je dat kan zien, maar die het in het verborgen is, die besneden is aan het hart. De bedekking van het hart is weggenomen, dat het hart geopend is en dus een uitbeelding van geloof. Dat is een werkelijke Jood. In Romeinen 7:9 zegt hij, nou, niet allen zijn Israël, niet allen die uit Israël zijn, zijn ook Israël. He, beperkt hij daar ook dat begrip in dezelfde context. En in Galaten 4, dat is ook een hele boeiende, zegt Paulus, nou, jullie willen zo graag onder de wet staan, zegt hij tegen die Galaten. Verstaan jullie de wet dan niet? En want jullie zeggen wel dat je kinderen van Abraham bent, maar Abraham had twee zonen. Ik heb dat niet gelezen in Genesis, maar Abraham had twee zonen. Eén uit de belofte, dat was Isaac. En voor die andere, Ismaël, was zij zelf aan de slag gegaan. Op advies van zijn vrouw overigens. Maar had hij gemeenschap gehad met zijn slavin Hagar. En daar was Ismaël uitgeboren. Dus uit Abrahams eigen werken was Ismaël geboren. En Paulus zegt tegen die Galaten, Abraham, hè, jullie zeggen dat je kinderen van Abraham bent. Nou, die Abraham had twee zonen en één was uit de slavin. En één was uit de vrije. En degene die uit de vrije geboren is, hè, dat is degene die uit de belofte geboren is, dat is Isaac. Maar degene die uit de slavin geboren is, nou, wat baart een slavin, zegt Paulus, slavernij. Dus Abraham is wel jullie vader, maar wie is dan eigenlijk jullie moeder? Dat is de vraag die Paulus zo stelt in Galaten 4. En hier zeggen dus die Joden ook van ja, wij zijn Abrahams zaad, wij zijn kinderen van Abraham. En de Heer zegt gewoon, nou, als jullie Abrahams kinderen waren, zou je me geloven. Zou gij de werken van Abraham doen. Maar in vers 40, nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt. Welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders, hè, jullie doen de werk van jullie vader. Zij zeiden dan tot hem, we zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben een vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hem, indien God uw vader ware, als God jullie vader zou zijn, dan zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Wat de Heer eigenlijk zegt, samengevat, jullie geloven niet, jullie geloven God niet, jullie geloven mij niet, jullie geloven Gods woord niet, dus zijn jullie geen kinderen van Abraham. En hij zegt dan ook, waarom kent gij mijn spraak niet, in vers 43. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uws vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Wat de Heer hier naar voren brengt, is dat alleen gelovigen dus delen in de zegeningen, zoals die aan Abraham en ook Isaac en Jacob beloofd zijn. Een ander schriftgedeelte waar dat ook zo genoemd wordt, is Galaten 3. Daar wordt ook gezegd dat gelovigen delen in de zegeningen van Abraham. Ik zei al, die Galaten wilden graag onder de wet leven. Nou, Paulus hier is furieus en hij zegt dan in 3 vers 1, o gij uitzinnige Galaten. Dat klinkt vrij netjes, maar dat. Staat gewoon dwaas. Oftewel, jullie zijn dwaas. Wie heeft jullie betoverd? Zegt hij dan ook. Zegt hij in vers 2. Dit alleen wil ik van jullie leren. Hebben jullie de geest ontvangen uit werken der wet? Of uit de prediking van geloof? Wat die gelaten leerden, tenminste in ieder geval mensen onder hen, die leerden hen dat ze nu al gelovig waren geworden, hè, en de geest ontvangen hadden, maar dat als zij rechtvaardig wilden leven, dat ze dan wel de wet moesten gaan houden. Ze zich moesten laten besnijden en dergelijke. En Paulus zegt dan, hebben jullie dan de geest ontvangen uit de werken der wet of uit prediking van het geloof? En andere brieven zegt hij van niet van nu moet je verder komen en moet je ook aan de slag. Nee, je moet blijven staan op wat je ontvangen hebt. Blijf staan in dat geloof. Zijt gij zo uitzinnig, ook hier weer zijn jullie zo dwaas, daar jullie met de geest begonnen zijn, voleindig gij nu met het vlees? Nou, enzovoorts. En dan haalt hij maakt hij een vergelijking. In vers 6, gelijkerwijs, zoals Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham geloofde God en dat rekende God tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. Zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen, letterlijk zou het de zonen zijn. Degene die uit het geloof zijn, zijn erfgenamen van Abraham. Degene die geloven, die delen in die beloften aan Abraham. Dus dat is dus inderdaad niet voor degene die dat niet geloven, zoals we ook zagen in Johannes 8. Nou, voor... Zouden thuis nog Romeinen 4 op na kunnen zoeken. Daar wordt iets soortgelijks gezegd in Romeinen 4 vers 11 en 12. Ja, ik haalde net al even die vers aan uit, dat was ook Galaten 3 overigens. Nee. Daar heb ik geen dia van, maar dat was vers 16. Want dat geldt namelijk voor ons, hè, waar we, wat ik net ook aanhaalde, nu. Zo zijn de beloften tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaad als van velen, maar als van één. En uw zaad het welk is Christus. Misschien is het handig als ik die dia er nog even bij pak. Dus die beloften inderdaad, die op ons van toepassing zijn. Hè, wij delen in de belofte aan Christus. Ik ga dat niet herhalen, maar... Nogmaals, daar moeten we nog eens uitgebreid bij stil gaan staan. Hemelse zegeningen in Christus. Het zaad van Abraham. Het hemels nageslacht als de sterren des hemels. Het hemels nageslacht van Abraham. Maar dat doet de letterlijke belofte aan Abraham en Isaac en Jacob gedaan van, letterlijk, van een letterlijk land. Een belofte over een groot volk waarin alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Doen die belofte niet teniet. God is de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. Zo wordt hij vaak genoemd in de schrift omdat zij de stamvaders of aartsvaders, ook een bekend woord, zijn van Israël die de beloften hebben ontvangen. Zij hebben die belofte, die eerste belofte, zoals je dat zou kunnen zeggen, hebben ze ontvangen. Nou, ik weet niet of u de rest van de geschiedenis kent, hè, na Abraham, Isaac en Jacob. Ik zei al, ik sta zaterdag op Urk voor een bijbelstudiedag. En dan gaat het over Jozef. Maar Jozef was in Egypte koning geworden en hij zei later van tegen zijn broers, haal mijn vader en breng hem hier naartoe. En later zei hij tegen zijn vader, haal heel je familie, maar iets van 70, 75 man ongeveer, haal die hier naartoe, ik geef jullie het land Goshen. Ja, en dat was het beste stuk van Egypte. Een vruchtbaar stuk en dat bleek ook wel, want dat volk vermenigvuldigde zich nogal. En dat werd een bedreiging voor de farao die Jozef niet gekend had, die daarna kwam. En die Jozef niet gekend had, staat er. En dat volk breidde zich uit en toen dacht die farao van nou, straks onderdrukken ze mij. Dan kan ik beter nu het nog kan, hen onderdrukken en ze tot slaven maken. Nou, daar werden ze gebruikt om stenen te bakken. Hoofdzakelijk. En... we lezen dan vervolgens dat Mozes, het volk, hè, daar is dus het volk Israël, zou je het nog geen volk kunnen noemen, was het eerder een familie. Maar Jacob, die Israël genoemd werd later, hè, het volk Israël werd dus uitgeleid door Mozes uit Egypte. En na allerlei omzwervingen kwamen ze in het land Canaan, 40 jaar door de woestijn. Maar pas in het boek Jozua, of door Jozua zou je ook kunnen zeggen, kwamen ze in Canaan terecht. Vond de daadwerkelijke intocht in dat land Canaan plaats. Maar, we hadden het over de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan. Ook in Jozua lees je maar dat ze slechts een deel van het land uiteindelijk in bezit hebben genomen. niet dat hele land. Ik ga dat nu niet aantonen, want dat voert echt te ver. Ik weet niet of u zich wel eens afgevraagd hebt wat er uiteindelijk beloofd is aan Abraham, Isaac en Jacob. Hoe groot dat land wel niet is. Ik moet even wat verder nog. Ja, dat is dit. Ik weet uit mijn hoofd het hoofdstuk niet meer waar we dat lazen. Maar dat strekt zich uit, staat er. Van de Nijl. Dat is Genesis 15 vers 18. Dat strekt zich uit van de Nijl tot aan de Eufraat. Nou, je ziet, dat is echt een geweldig groot stuk land. Een stuk groter dan ze ooit in bezit hebben gehad. Ja, dit is natuurlijk ook een kaartje van de huidige situatie. En dat brengt ons natuurlijk ook bij om iets te zeggen over die huidige situatie. Want dit is het land wat ze nu bezitten. Nou, dat stelt natuurlijk echt helemaal niets voor als je kijkt naar wat ze beloofd is. En men noemt dit dan ook wel Israël. Maar eigenlijk zou dit Israël moeten zijn. Het is net zoiets als wij Nederlanders verdreven worden uit het land. En we komen uiteindelijk terug op Goeree Overflakkee en we noemen dat Nederland of zo. Ja, dat gaat ook nergens over. Maar dit is natuurlijk echt heel klein vergeleken bij wat er beloofd is. En dit is dan ook niet het beloofde land. Zoals we dat nu vinden op de kaart, die Joodse staat. Waarbij ik niet zeg dat het niet voorzegd is in de profetieën dat er weer een Joodse staat zou zijn. Want ik geloof uitdrukkelijk wel dat het geval is. Dat is absoluut voorzegd, want het zal een grote rol spelen in... als ik eindtijd zeg, dan gaan er misschien vingers omhoog van dat klopt niet helemaal wat je zegt. Dan zal ik ook gelijk zeggen dat ik het daarmee eens ben om die term te gebruiken. Maar in ieder geval in de ontwikkelingen zoals die zich in de zeer nabije toekomst, naar ik meen, gaan afspelen rondom dit land. En ook hiervoor geldt, voor Israël, dat nu is, dat zegeningen van God niet gegeven worden aan ongelovigen. En we hebben nog wat tijd, dus ik wil u meenemen naar Zacharia, om u te laten zien. Ik heb het niet zelf verzonnen, en dat wil ik ook graag laten zien. Om u te laten zien wat er met deze Joodse staat, en met deze stad Jeruzalem, zal gebeuren. Zacharia 13. In Zacharia 13 lezen we. Ik ga straks naar Zacharia 14, want daar staat vrij uitgebreid wat er zal gebeuren. Maar ik neem even een paar versen mee in Zacharia 13, omdat ik dat straks wil aanhalen. Waarom, dat zal dan wel blijken. Ja, het zal in vers 8 staat van Zacharia 13, het zal geschieden in het ganse land, het land Israël, blijkt uit het voorgaande. In het ganse land spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. Er is altijd een overblijfsel dat gered wordt. Dat blijkt hier ook. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, oordeel. En ik zal het louteren, gelijk mijn zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk mijn goud beproeft. En het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere, Yahweh, is mijn God. Ik weet niet of u een beetje bekend bent met de Joodse gebruiken. Maar als er één ding is wat een Jood, een godsdienstige Jood niet doet, dan is het de naam van Yahweh aanroepen. Want dat mag niet. Die naam mogen zij niet gebruiken. Maar hier zullen ze dat doen. In hun uiterste nood, zeg ik nu alvast. Hè? En ze zullen zeggen, Yahweh, de Heere is mijn God. We vinden soortgelijke woorden in Joël 2, vers 32. Ik ga er niet naartoe. Maar daar staat dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden, zal gered worden. Dat staat erbij, en houd die even vast, want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dus voor degene die de naam des Heren aanroepen, zal daar ontkoming zijn. En nu ga ik naar Zacharia 14 vers 1. Daar staat, ziet de dag komt, den Heren voor de Heer, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van uw Jeruzalem. Wat betekent dat dan? Nou, het zal... laat ik gewoon verder lezen. Ik zal alle heidenen, de natieën, tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. Dit zegt God overigens, hè? Jawel. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. De stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. De helft van de stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks, het overige van het volk, zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En dan staat er, en de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen de strijds. We zien hier een omwenteling in wat God doet. Eerst staat er, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen in vers 2. En dan staat er opeens dat de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Nou, wat is er dan gebeurd? Daarom las ik even hoofdstuk 13 mee. Het zal mijn naam aanroepen. In hun uiterste nood zullen ze Gods naam, Yahweh, Jehovah, zullen ze aanroepen. En God zal het verhoren, staat daar in 13 vers 9. En ik zal zeggen, het is mijn volk, zegt God. En het volk zal zeggen, Yahweh is mijn God. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, Joel 2 vers 32, die zal gered worden. En dan spreek ik vers 4 ook over zijn komst, zijn wederkomst zo u wilt. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten, en de Olijfberg zal in twee gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. Weet nog, in Joël 2 wat ik net aanhaalde, op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Nou, hier wordt de Olijfberg in tweeën gespleten, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden. En de helft, de andere helft van dezelfde, van de Olijfberg, naar het zuiden. Er zal dus een grote vallei ontstaan door die Olijfberg. Dan zult gij lieden, vers 5, vluchten, door de vallei mijne bergen. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azel en gij zult vluchten zoals gij vluchtte voor de aardbeving in de dagen van Uzia enzovoorts. En dan zal dus inderdaad Israël hersteld gaan worden en werkelijk hersteld gaan worden. Dus niet wat we hier zien, hè, vanaf 1948, nogmaals, dat heeft een rol in Gods plan. In de profetie is het voorzegd, maar de vervulling van deze profetieën wordt niet aan een ongelovige staat gegeven, ongelovig Joods volk. Maar inderdaad, dit zal plaatsvinden wat we zojuist gelezen hebben. Het herstel van Israël, want het zal hersteld worden, want dat is beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob en dat koninkrijk der hemelen, zoals we dat in dat ene vers, er zijn meerdere versen natuurlijk, wat ik uit Matthäus 8 aanhaalde, waar ervan gesproken wordt. En dat zal gerealiseerd gaan worden. En de profetieën, ik ga een 2-3-tal profetieën langs, voordat we afsluiten. En ik zal er nog wat schriftplaatsen voor u bijnoemen, die u thuis nog eens na kunt kijken. Waar dus gesproken wordt van dat herstel van Israël. Deuteronomium 30 in de eerste plaats. En dan pak ik even de interlineaire bij, met de grondtekst. Dat heb ik overigens niet gezegd. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, van links naar rechts, zoals wij dit kennen, maar dit is Hebreeuws en dat gaat van rechts naar links. Dus dat u dat weet. Ja, Deuteronomium 30, dat is een... Ik val dan zomaar in een geheel van een aantal hoofdstukken die spreken van deze dingen. Maar ik begin gewoon in vers 1. Moet u allemaal thuis nogmaals nalezen. Er staat, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, in de voorgaande hoofdstukken dus. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God verdreven heeft. Dat volk is verstrooid over de hele aarde, het Joodse volk. En zoals ik al zei, wat we nu vinden in de Joodse staat. Ik weet niet wat de huidige stand van zaken is, hoeveel Joden daar nu wonen. Maar ik weet één ding zeker, en dat is dat er meer buiten het land wonen dan erin. Dus er zijn er nog steeds veel meer buiten het land dan erin. En die zullen verzameld worden, want dat gaan we hier lezen. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarin de Heer uw God u verdreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn er stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw gans hart en met uw ganse ziel. En dan dit vers. De Heere, Yahweh, uw God, zal uw gevangenis wenden. Die verstrooiing, die ballingschap zou je het kunnen noemen, dat ze het land uitgezet zijn, want daar komt het op neer. En zich verstrooid zijn onder de volken, die wordt in de schrift vaak een gevangenschap of een ballingschap genoemd. God zal omkeren, Yahweh, God van jou, Elohim, die krijgsgevangenschap van jou. En hij zal zich over u ontfermen, mede de Rugama, kent u misschien wel uit van de profeet Hosea. Hij zal zich over u ontfermen. En dan staat er in de vertaling, in ieder geval mijn statenvertaling, hij zal u weder vergaderen uit de volken. Maar wat er echt staat, hij zal terugkeren. En hij keert terug. En dan zullen zij verzameld worden uit alle volken. Precies zoals we dat net in Zacharia lazen, dat zijn voeten te die dagen zullen staan op de Olijfberg. Dat volk zal buiten het land. Dat is ook nog een verhaal op zich. Maar ergens in de woestijn, op een plek van God bereid, zullen zij verzameld worden buiten het land. En daar zullen ze tot geloof komen. Dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. En dan zal inderdaad de Heer, de Messias, met hen terugkeren naar het land. Maar dan is hij dus teruggekeerd. Hij zal terugkeren, hij keert terug. En vanaf dat ogenblik, daarna in ieder geval, zal God zijn volk verzamelen uit alle volken waarheen zij verstrooid zijn. Ja, en dan zijn het er wat meer. En dan begrijpt u ook waarvoor dat land wat groter moet zijn dan dat het nu is. Nou, ik haal nog een profetie aan uit Jeremia 32. Daar wordt ook gesproken van het herstel, van vergaderen of verzamelen. Daar staat in Jeremia 32, vers 37, ziet, ik zal hen vergaderen uit al de landen waarheen ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid. En ik zal hen tot deze plaats wederbrengen en ik zal hen zeker doen wonen. Ik zal hen veilig, staat er, zeker, veilig in vertrouwen doen wonen. Zal even kijken, want we hebben dat niet voor niks natuurlijk. Zo'n grondtekst. Even kijken wat er letterlijk staat. Bij ik zal hen zeker doen wonen. Ja, ik zal hen doen wonen tot vertrouwen of in vertrouwen. Ja. Maar u begrijpt wel dat dat niet de huidige situatie is. Dat zij zeker wonen. Veilig en in vertrouwen. Eén ding is zeker, dat een van de volgende dagen een bomaanslag komt. Maar dat is niet in zekerheid wonen. Nou, u kunt, ik noem er nog een paar voor als u dat bij wilt schrijven. Jeremia 23, vers 3 en 4. En Jeremia 30, vers 3 en 10. Ik heb in mijn aantekeningen gezet enzovoort. Dus ik denk dat het dat er wel meerdere versen zijn in dat hoofdstuk. Ja, en tot slot dan wil ik naar een hoofdstuk gaan dat ook zeer bekend is. En wat spreekt van dat herstel van Israël. Ezechiël 37. En ik begrijp dat ik deze schriftplaatsen eigenlijk tekort doe door er zo snel doorheen. Door zo snel doorheen te gaan. Want er valt zoveel over te zeggen. Maar het gaat me nu even om dit onderwerp. En wellicht dat we in de toekomst dat nog eens helemaal bespreken. In Ezechiël 37 krijgt Ezechiël een visioen van een dal vol beenderen, botten. Het staat bekend als het dal van de dorre doodsbeenderen. Nou, dat is een redelijk bekende profetie. Ezechiël moet profeteren dat, dat die botten bij elkaar komen, dat er zenuwen op komen, dat er vlees op komen, dat er huid over zou moeten komen en dat, het, dat er een geest in zou moeten komen, oftewel leven, vers 6. En dat doet hij dan ook, staat in de volgende verse. Hè? En dan hoort hij een geluid en dan naderen de beenderen tot elkaar. Wordt dan zeg maar een eenheid, een lichaam. Er komen zenuwen op, er komt vlees op, er komt huid op. Vers 8 is dat. Maar er was geen geest in hem. Geen leven dus. Dus ik loop even vooruit op vers 11, daar staat... Toen zeide hij tot mij, mensenkind, dat is de uitleg, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dat is het ganse huis van Israël. Nou, in eerste instantie is daar nog geen geest in. Dat lijkt mij een perfect beeld van de huidige staat, huidige Joodse staat. Inderdaad, weer tot elkaar gekomen. Langzaam maar zeker, nog niet volledig wellicht. Maar er is geen geest in, er is geen geloof in. Het is nog geen gelovig Joods volk, volk Israël. Nou, dat wordt hier dan ook uitgebeeld. En dan staat er ook in vers 9, hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, komt aan van de vier winden. Ja, dat hebben we al gezien, de bijeenverzameling uit noord, oost, zuid en west, uit alle windrichtingen. En blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. Enzovoorts. Nou, verderop zien we ook nog, in vers 16 wordt ook tegen Ezechiël gezegd, neem een hout voor Juda. Na Salomo is het koninkrijk van Israël, nog wat ingewikkelder te maken, gesplitst in twee koninkrijken, een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. En tot Ezechiël wordt gezegd, neem twee stukken hout, één voor Juda en één voor Jozef, het hout van Efraïm, vers 16. En aanduiding voor de tien stammen van Israël. Nou, hij moet die twee houten bij elkaar doen. En God zegt dan in vers 21. Die houten worden één hout. Zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Uit het midden van de natie waarin zij getogen zijn. En zal ze vergaderen van rondom en hen brengen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen een enig, dus één koning tot koning hebben. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn. Dus niet meer die twee houten, maar één hout. Nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Nou, enzovoorts, geen afgoden meer. Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, staat de vertaling, en met hun verfoeiselen, met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in de welke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En vers 24, mijn knecht David, dat koningshuis van David, daaraan is de belofte gedaan dat er de zoon van David op de troon zal zitten. Mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen allen tezamen één herder hebben. Zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Dan laatste vers dat ik lees, zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob... Andere naam, zijn andere naam was Israël. Zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, tot in de eeuw, olam in het Hebreeuws. En mijn knecht David zal hun lieden vorst zijn tot in de olam, tot in de eeuw, eeuwigheid staat hier in de vertaling. Maar daar gaan we het over hebben een andere keer. Nou, als je al die schriftplaatsen naast elkaar legt, Ezechiël 11 is ook nog zo'n schriftgedeelte, Matthäus 24 vers 31, ja, nog vele andere, ik zeg altijd, zoek bij die teksten de tekstverwijzing eens op en dan kom je er nog heel wat tegen. Maar als we al die schriftplaatsen naast elkaar leggen dan, en we kijken naar het herstel van Israël, dan zal het gebeuren dat Israël de naam des Heren zal aanroepen. Hij zal terugkeren, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Het zal een gelovig volk zijn, of worden. En ze zullen verzameld worden uit alle landen, uit alle windrichtingen. En het land, ja, dat aan hun vaderen beloofd is, aan Abraham, Isaac en Jacob, van de Nijl tot aan de Eufraat, dat zullen zij bezitten. De letterlijke, zoals dat letterlijk beloofd is aan Abraham, Isaac en Jacob, dat land, dat zullen zij bezitten. En God zal, ja, ze zullen hun God kennen. En God zal hen kennen. Voor nu ga ik het hierbij laten en ja, we gaan een andere keer gewoon weer verder. En zoals gezegd, ik wil deze dingen neerzetten om, ja, om ook om eens in de schrift te laten zien van wat is nu wel specifiek voor ons bedoeld. Hè? Want ik zei al, we leven in een bijzondere periode. Dat heb ik laten zien in dat schemaatje. En wat is er nu niet rechtstreeks aan ons gericht? En ja, zo wil ik dat. Ik heb natuurlijk zelf al een beetje een beeld van wat ik de komende avonden hier eens naar voren wil brengen. Zo wil ik dat langzaam eens uiteen gaan zetten. Dus ja, u moet wat geduld hebben voor het totale plaatje, maar daar gaan we echt wel aankomen. En uiteindelijk wil ik, Paulus noemt zichzelf de apostel van de natie. Hè? En wij zijn gelovigen uit de natie. Dan wil ik in de toekomst dus ook uitgebreid stil gaan staan bij, ja, wat was dan Paulus' boodschap? En voor wie is die bedoeld? En hoe ver reikt dat? En zag hij dan verder dan anderen? Enzovoorts. Allerlei vragen die we de komende keren gaan bespreken. Maar voor nu laten we het hierbij.